Maar wat ik ontzettend mooi vind, ook weer als je dat verhaal hoort. En ik hoorde het al van Marie-Lies natuurlijk gisteravond en Eduard en Karen in de auto. Van hoe God aan het werk is en wat er gewoon leeft hier in de gemeente. En dat raakt mij heel diep. Ik vind het ook gewoon heel bijzonder om te zien en te mogen meemaken. En ook deel van te mogen zijn. Nou had ik vorige week zijn we begonnen met het verhaal over hoop. Ik weet niet wie er niet waren, doet er niks toe. Fijn dat je er vanmorgen wel bent. En als je er vorige week ook was, super dat je er vandaag weer bent. Ja, je moest natuurlijk terugkomen voor de rest. Vorige week had ik drie woorden dat met hoop samenhangen. Misschien kon het nog op de scherm. Dat is verlangen en verwachten en vertrouwen. En toen zei ik... Verlangen, dat is als het ware de basisversie van hoop. Het is alsof God een verlangen in ons hart legt. En dat betekent dat er meer is, dat Hij ons meer wil geven. En daar gaan we naar verlangen. Dat is het werk van de Heilige Geest in ons. En dan ga je daar mee aan het slag. En dan wordt het een verwachting. Dat gaat het meer body krijgen. En uiteindelijk wordt het een vertrouwen. Daar kan je gewoon in wandelen. En er komt nog een vee. Er komt een heleboel vee's bij vandaag. Dus dan moet je maar, het is een veedag. En dat is verrassen. Want vorige week had ik als voorbeeld... Wiebrand en Lia, die hebben dus een kind nu in Canada. Wij ook. En ze verlangen is, je wil je graag je kind zien. Verwachten is dat je bezig bent om een ticket te boeken. En vertrouwen is, ik zit in het vliegtuig en ik ga naartoe. Ik vertrouw erop dat ik hem ga zien. Verrassen is, als hij maandagavond ineens met een zakje Chinees in de gang staat. Hoi, u had Chinees besteld. En dat is dus echt gebeurd. Piet Jan stond maandag ineens bij ons in de gang. Dus blijf hoop houden. Het kan er zomaar zijn. Dat is wat ik daarmee wil zeggen. Echt waar. En wat je ook hoopt, als je je hoop op God vestigt, dan mogen we erop vertrouwen dat Hij dat ook aan jou gaat vervullen. Weer een vee. We zijn dus begonnen per ongeluk met een nieuwe serie, De Kracht Van. En vorige week zijn we begonnen met wat ik noem de grote drie uit 1 Korintiërs 13 vers 13. Waar Paulus zegt, en zo blijven dan van alles wat komt en gaat, er blijven altijd maar drie dingen over, zegt hij. En dat zijn geloof, hoop en liefde. En daar hebben we dan vaak van gemaakt dat we alleen die laatste woorden gebruiken. Liefde is dan het meeste van deze drie. Maar het gaat om die drie dingen. Dat drie dingen, geloof, hoop en liefde, zij zijn als het ware wat overblijft nadat alles wat tijdelijk is, alles wat voorbij gaat, voorbij is gegaan. En hoop heeft alles met God te maken. En daarom hoort bij het woord hoop en hopen, wat zelf ook al een werkwoord is, hoopt het woord vestigen. Hoop is niet iets wat zweeft in de ruimte. Hoop is als het ware, heeft alles te maken met geloof. Is gefundeerd dus in genade. En de Bijbel gebruikt daarvoor het woord vestigen. Vestig je hoop op God. Ik liet daarbij twee foto's zien. Ik vind het leuke foto's. Sommige mensen die snapten nog niet helemaal. Dus we laten hem gewoon nog een keertje zien. Foto 1. Dat is, en gaat mij niet om de brug, maar het gaat om de wijsheid. Om die ruimte. Alsof die weg bijna verdwijnt en het wordt alleen maar breder. Dit is dus aan de, als je bij de Zweedse westkust omhoog rijdt richting Noorwegen. Net voor de grens zijn een aantal bruggen over de fjorden. En dit is daar één van. Het is niet de Svinesundbrug voor de kenners onder ons. Volgens mij maar eentje daarvoor. Dat is wanneer je van God de dingen verwacht en hem alle ruimte geeft. Maar soms gaat het er ook op een andere manier aan toe. Dan geven we God wel de ruimte. En dat staat op de volgende foto. En dat is het poortje in het oude stadsdeel van Trier. En ik heb die andere foto er niet bij. Vorige week had ik nog een foto erbij dat ik dan met de vrachtauto... you guys are awesome. Hey. John dacht, ik doe hem er toch bij. Dan kan je... Oh, was hij al weg. Dan kan je in de spiegel zien hoeveel ruimte er is tussen de bak en het poortje. En zo gaan we soms ook met God om. We verwachten wel wat van hem. Maar de denken in mogelijkheden, de verwachting die we hebben, is best wel beperkt. En moet God daar net doorheen passen. Nou, een tekst die ik graag toch nog een keer met jullie wil delen. En er komt straks nog een tekst terug, dan in korte versie. Maar dat is waar onze hoop op gebouwd is. Dat is Romeinen 15, vers 13. Romeinen 15, vers 13. En daar zegt Paulus: mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. En hier staan twee dingen in. Ten eerste, de God die ons hoop geeft. In de oudere vertaling staat de God der hopen. Hoop is een uitvinding van God. Zonder God, dan is het wensen, verlangen misschien maximaal, wishful thinking, valse hoop. Maar God is de God van hoop. Onze God. God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze Heer Jezus Christus. Hij is de God der hoop. En dan vervolgens dat hij ons vult met vrede en vreugde, zodat onze hoop overvloedig zal zijn. En daar hoop ik vandaag wat meer over te zeggen, hoe je hoop overvloedig mag zijn. Dat wil zeggen dat hoop doorstroomt, dingen bereikt, dingen in beweging zet, andere mensen aanraakt, andere mensen weer hoop geeft, andere mensen aansteekt in geloof, hoop en liefde naar de God die deze wereld gemaakt heeft. Nou, hoop is dus gebaseerd op God, op de beloften van God, maar vooral ook op het vertrouwen dat God kan en zal doen wat hij gezegd heeft. Nou ben ik iemand, toen ik hier vorige week mee bezig was, of eigenlijk 2 weken geleden om die eerste keer de preek voor te bereiden, dat dit is iets wat enorm resoneert in mij. Ik ben iemand, ik hou wel van hoop. Daar lust ik wel pap van, zeg maar. Zo ben ik gewoon gemaakt. Andere mensen houden van andere dingen, van liefde en noem maar op. Ik ben iemand van hoop. Hoort ook bij mijn levensweg, dingen die ik heb meegemaakt, dat ik voortdurend hoop heb dat God iets moois bezig is te vormen. Ook als je door een hele moeilijke periode, door een storm, soms in een oven zit en het heel erg heet wordt onder je voeten. Ik vind het gewoon gaaf. Het is mijn diepste verlangen om mensen te bemoedigen vanuit het geloof. Welke situatie ook in zit, wat je omstandigheden ook zijn, wat je ook hebt meegemaakt, waar je ook vandaan komt, er is voor jou hoop. Voor iedereen. Voor iedereen is er hoop. Want jouw God is een God van hoop. De God die jou gemaakt heeft. En dat betekent dat, ook al ga je door een lastige periode, een van mijn motto's is: trust the process. Vertrouw het proces waar God mee aan het werk is in jouw leven. Of zoals de titel van het nieuwste boek van Matthäus van der Steen: geef nooit, maar dan ook nooit op. Wie heeft het boek al gekocht of besteld? Ik ook nog niet, maar ik vind de titel vind ik al zo gaaf. Hè, dat, ik denk, super Matthäus, goed gevonden. Nou is hoop niet vanzelfsprekend. Ik ben wel iemand van hoop, maar ik heb een periode gehad dat ik echt het hoop kwijt was. Achteraf denk ik, oh nee, ik was de hoop niet kwijt, want hoop heeft met God te maken. Maar ik was wel de zicht op hoop kwijt. Weet je, toen ik stopte met predikantschap en ik ging op de vrachtauto, dat was best wel emotioneel en heftig, want ik was uit overtuiging en uit geloof was ik predikant geworden. Ik voelde dat echt wel als een roeping. Ik worstelde ook met van: Heer, heb ik dan gefaald als ik stop? En daar heeft hij mij wel van bevrijd en zei van: wij zijn meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. Dus je faalt niet als je een wending in je levensweg maakt of moet maken. Maar het was wel een lastige periode voor mij. Aan de andere kant vond ik het gaaf. Ik vind op reis zijn en hoe verder, hoe beter. Het Roergebied was niet interessant. Het is te dicht bij huis. Hamburg, daarna begint het leven pas. Doe mij maar München. Denemarken, noem maar op. Hoe verder weg, hoe mooier. Maar ik ben dan ook weer zo, als ik dan vandaag op dag steeds hetzelfde moet doen, dan wordt dat voor mij ook weer een soort gevangenis. Dat heeft ook te maken met het karakter van hoop. Altijd op zoek van: Heer, waar wilt u naartoe? Laat meer van uzelf zien Ook in mijn leven, maar ook in deze wereld. En terwijl ik op die vrachtauto was, heb ik door de jaren heen geprobeerd wat anders op te pakken. Maar financiën en tijd gaven er weinig ruimte voor. En ik vond dat best wel een hele lastige periode. Na een jaar of 3, 4 had ik het wel bekeken. En ik dacht van, hoe moet dat verder? Het was zelfs zo erg dat ik op een dag 's ochtends wakker werd. En alles was een keer overdacht. En ik denk, weet je wat? Wat als God nou niet bestaat? Wat als gewoon, net zoals een heleboel mensen denken, dat je gewoon 's ochtends opstaat, 's avonds de bed gaat, er is geen God, het is toevallig allemaal zo. En je doet wat je doet, zolang je het doen kunt, en dan is het voorbij. Een leven zonder God, ik heb het geprobeerd. Maar 's avonds voordat ik naar bed ging, het bed, weet je wel, achter de stoelen, toen dacht ik, dat is geen leven. Dat wil ik niet meer. Toen wist ik, als het leven echt leven is, dan is er een God. En als er een God is, dan is er hoop. Ik zie het hoop niet. En het zou ook kunnen dat een van jullie vanmorgen hier zit en je zegt, ik zie hoop niet. Dat kan. Maar laten we wel tegen elkaar zeggen, het is er wel. Want God leeft en hij bestaat. En dan begon God te spreken in mijn leven en dat gaf hoop. En een paar voorbeelden wil ik je noemen. De eerste, Nettie en ik hebben van de week weer eens teruggekeken. In 2012 was hier een conferentie in deze gemeente. Lieve mensen, deze gemeente, Waardevol Leven gemeente. Want deze gemeente is een huis van hoop. Wat je ook meeneemt van de dienst vanmorgen, of je straks wel met mij dat briefje gaat invullen of niet. We hebben uitgedeeld bij de deur. Maar hou alsjeblieft één ding vast. Dit huis is een huis van hoop. Waardevol Leven gemeente is een plek waar we hoop delen en ook hoop door kunnen geven. En dat roep ik niet zomaar. Want in 2012 werden Nettie en ik naar voren geroepen, zomaar ineens. En er was David Wagner die daar een hele profetie over ons uitsprak. Het was een beetje veel en ik voelde me ongelukkig. Maar Doug Snyder die nam dat toen en zei, weet je, zo'n woord van dat God iets ziet in jouw leven waar hij aan wil gaan werken. Wat hij wil bevestigen en vervullen. Dat geldt voor ons allemaal. God heeft voor jou een plan, gedachten van leven en van hoop. Dat was een bijzonder mooi moment. Nettie, die kwam toen een tekst tegen in de Eva uit Jesaja 30 vers 18. En die heeft zij op een spiegel in onze slaapkamer. We hebben zo'n kast, weet je, met zo'n schuifje met zo'n spiegel erin. Ooit voor een paar tientjes in Rotterdam gekocht. Een hele grote kast, geweldig. En dan heeft ze op die spiegel de tekst opgeschreven. Dus je kan niet je haar kammen, kijken of je stropdas of je pen recht zit, zeg maar, zonder dat je die, nou valt die ook nog eruit, zonder dat je die tekst leest. En dit is wat er staat in Jesaja 30 vers 18. En waar wij bijna elke ochtend naar kijken. En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn. Toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn. Toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. God wacht om zich over jou te ontfermen. En gelukkig en gezegend ben je wanneer je op hem wacht. Die tekst, die gaf mij hoop. En het derde is dat wij elke week hier naartoe kwamen. Wij kwamen elke week hier naar Loppersum, naar de Badweg, naar Waardevol Leven gemeente. En we dronken een bakje koffie en we waren in de diensten. En we waren samen in aanbidding met de gemeente voor Gods aangezicht. En de woorden van hoop zoals we die vanmorgen ook zongen. En verlangen naar God en aanbidding van hem in alle omstandigheden. En dat we met hem over de golven konden lopen. En dat zijn geest altijd in ons woont. En dat hij op vleugelen ons draagt door het leven heen. Die aanbidding, dat droeg ons. Maar ook de ontmoetingen en de gesprekken en woorden van zegen. En soms iemand die ineens langs zij komt, een arm om je schouder zegt, hey, ik wil je zegen, ik wil voor je bidden. Of soms ook, God heeft me op het hart gelegd dat ik een bepaald woord tegen je moest zeggen. Dat heeft me zo geraakt en ik vind het zo gaaf en zo cool als ik andere mensen dat nog steeds zien doen vandaag. Schroom niet als jij iemand ziet staan en dat je je hart openstelt en zegt, Heer, heeft u een woord voor mij, voor deze persoon? Want je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk het soms is om gewoon even iemand te bemoedigen en hoop aan te wakkeren door te zeggen, ik zie jou en God ziet jou. En een vierde wat mij ook hoop gaf, en dat gaan we straks ook doen, vandaar dat ik, maar dit vond ik heel bijzonder. Ik weet niet precies wanneer het was. Ik denk in het voorjaar van 2013. En toen was een dienst waarin we, ik had me net hierover, was het begin van het jaar, ik weet het niet meer. En toen hadden we briefjes werden uitgereikt en stiften en pennen en zo. En toen werd er gezegd, waar zeg jij ja op? Waar zeg jij ja op? En moesten we dat opschrijven? Wie weet dat? Nou, laat maar zitten. Niet belangrijk. En ik heb het opgeschreven. En ik heb gezegd, ik zeg ja op Gods ja. Dus ik, even vooral daar, ik zag dus niet waar ik naar verlangde en waar ik op hoopte. Maar ik zeg ja op Gods ja. En ik laat mijn ja maar achter mij. Dus niet meer God ja maar. Nee, ik zeg ja. Als God zegt, ik weet welke gedachten ik voor u heb. Over de woorden van profetieën, van voldoende, van bediening en tot zegen zijn. En toen heb ik dat briefje meegenomen naar huis. Ik heb hem bewaard. En ik heb hem in mijn eigen Bijbel gelegd, thuis. En elke keer dat ik mijn Bijbel opsloeg, was dit mijn bladwijzer. En zei, oh ja, oh ja, oh ja. Dat is dus wat hoop doet. En dat is hier gebeurd. En weet je, in die dienst, er zijn een heleboel mensen die op dit moment zeggen van, nou, ik heb het idee dat de geest niet aan het werk is in Waardevol Leven gemeente. Er zijn nog een aantal mensen die dat zeggen. Vorige week nog met iemand gesproken die aan het zoeken zijn naar bepaalde trekken en kenmerken van hoe de geest werkt. En dat die mensen aanraakt. Maar als ik kijk wat er op dit moment gebeurt in Loppersum, in de Waardevol Leven gemeente. Als ik bedenk hoe God door de jaren heen juist hier gesproken heeft. Sinds dat we de nieuwe visie hebben neergelegd van gefundeerd in genade. En waar Lodewijk en Peter er zoveel over gesproken heeft, over de vrucht van de geest. En dat ik die vrucht geproefd heb in het leven van heel veel van jullie, maar ook in mijn eigen leven. Als ik zie hoe mensen maandagavond op de gemeenteavond enthousiast waren over de dingen die er op dit moment gebeuren. Als ik zie elke keer dan op kantoor of op de oudste raad of bij de afdeling of hebben we een uitdaging, we hebben een vraag. We zeggen wie zouden we daar eens voor kunnen vragen? En keer op keer op keer de afgelopen weken stellen we die vraag en dan komt het antwoord. En dat meen ik echt. Ik sta er met verbazing naar te kijken. We komen allerlei uitdagingen tegen. En elke keer weer is er wel iemand die de schouders eronder zet. We hebben van de week, maandagavond, even de jongeren genoemd. Waar zitten jullie daar ergens? Hè? Hoi allemaal, goedemorgen. En die waren op zoek naar leiding. Dat hebben we maandagavond gedeeld. En 's avonds hebben via de app Klaas en Marieke zich gemeld. En die gaan straks met hun in gesprek. Ik hoorde René met een hartsverlangen naar meer leiding en naar meer tieners. En met die tieners iets moois mee te maken van wie God is. Een impact in hun leven te hebben. En als ik dan de verhalen hoor, ook bij mijn eigen dochter zie, wat er gisteren is gebeurd. Ik geloof dat de geest van Rempel aan het werk is. Amen. Toch? En zeg ik jou op. En Ezechiël 37, en ik ga hem nu niet lezen, maar dat is het. Die hebben we vorige week wel aangehaald. Dus als je hem wel wil lezen, kan je dus naar de preek van vorige week kijken op YouTube. Maar in Ezechiël 37 is de visioen van de dal van Dorenbeenderen. En weet je dat God roept, Ezechiël, laat hem een visioen zien. Wat zie jij, Ezechiël? En dan zegt hij van nou, ik zie een hele dal vol met Dorenbeenderen. En ze liggen allemaal her en der verspreid. En dan dan geeft God hem de opdracht. Profeteer, mensenzoon, tegen die beenderen. Profeteer. Dus hij profeteert. En dan komen die beenderen bij elkaar. En er komt vlees aan en huid overheen. En hij zegt, profeteer. En er komt de geest erin. En die beenderen komen tot leven. En het wordt een volk. En God zegt, weet je wel, het volk Israël denkt, onze hoop is vervlogen. We hebben geen hoop meer. Het is voorbij. Het is voorbij. Maar God zegt, ik ga jullie weer opnieuw doen leven. Ik zal je uit de graven doen opstaan, uit de dood. Ik zal jullie mensen weer terugbrengen. Ik zal hoop weer terugbrengen in het volk. En dan zegt hij tot twee keer toe in dat stukje, als hij dat een uitleg is van die droom. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, dat zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Als we het hebben over hoop, als we het hebben over verlangen, verwachten, vertrouwen en vestigen en noem maar op, dan is het altijd dat we in de lijn liggen van de verwachting die God in ons leven legt en wat Hij uitspreekt. Het gaat niet over mijn persoonlijke wensen alleen maar. Soms kan dat een onderdeel ervan zijn. Maar het gaat over dat God aan het werk is onder ons en met ons. Dan vond ik een hele mooie tekst. Als je gaat zoeken in de Bijbel naar het woord hoop of hopen, kom je hem heel vaak tegen, een paar honderd keer. En een hele mooie tekst in Titus 1 vers 2. Een van de laatste brieven van de Bijbel, brief van Paulus aan Titus. In Titus 1 vers 2. En daar staat dan, het gaat over de God. God die hoop geeft op het eeuwig leven. Dat God die niet liegt, voor alle tijden heeft beloofd. De hoop geeft op eeuwig leven. Nou, dan ga je zoeken en ik denk, wat staat er nou in de dikke van Dalen, het grote Nederlands woordenboek over wat hoop is? En het is helemaal geen christelijk boek, geen bijbelcommentaar, niks. En er staat dit, en er was een verwijzing naar deze tekst. Naar Titus 1 vers 2, hoop op eeuwig leven. En dat is vertrouwen waarmee men van God het eeuwig leven verwacht. En dan moet je op die woorden kijken, die laatste. En de middelen om dat te bereiken. Amen. Dus God geeft het eeuwig leven. En hij geeft de middelen om dat te bereiken. Nou, dat was voor mij gewoon een eye-opener. Ik denk, dat is bijzonder. God geeft middelen om dat te bereiken waar ons hoop op gericht is. En dat betekent dat we dus niet met lege handen staan te wachten totdat het in vervulling gaat, maar dat we aan de slag gaan. Ik wil met jullie lezen uit Hebreeën 6, de versen 9 tot 20... Natuurlijk weer geen briefje erbij gedaan, dus dan moet ik hem zelf zoeken. Ja, gevonden. Hebreeën 6. En er staat, wij zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar wij zijn overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. Dus het is overtuiging, het is geloof, het tuimelt allemaal door elkaar heen. En als je dan het hebt over geloof, hoop en liefde, dan noem je drie dingen en dan haal je ze even uit elkaar. Maar dat is ongeveer hetzelfde als wat je in een laboratorium doet. Je haalt de dingen even uit elkaar om te kijken van waar bestaat dit uit. En dan voeg je het weer samen en dan heb je het product wat je nodig hebt. En zo zie je dat eigenlijk heel veel dingen die Paulus in dit stukje zegt, te maken hebben met geloof en met hoop en liefde. Wij zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan. Hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Dat is wat hoop doet. Hoop maakt dat wij anderen steunen. En daardoor zijn wij weer een hoop voor iemand anders. Het is daarom onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen. totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. Hoop hangt dus samen met ijver. Hoop hangt dus samen met datgene wat wij geïnspireerd door hoop aan het doen zijn en hoe wij leven. En dat u niet achterblijft, maar dat u in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. Dus wij staan in een hele lange lijn door de geschiedenis heen. En Hebreeën 11 heeft zo'n prachtig hoofdstuk waar al die geloofsgetuigen ons zijn voorgegaan. Van Abraham, Isaac, Jacob, alle profeten en koningen en priesters die uitgezien hebben. Het hele volk Israël die uitgezien hebben naar de verlossing van Israël. Wij staan in een lange lijn en traditie van hoop. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hijzelf. En dus zwoer hij bij zichzelf: ik zal jou rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En dan moet je kijken naar die volgende vers, dat is heel bijzonder. En zo heeft Abraham dankzij zijn standvastig vertrouwen gekregen wat hem beloofd was. Dat is bijzonder. Abraham stierf toen hij iets van 170 was. Hij had Isaac en Jacob. En volgens mij was Isaac wel getrouwd. Maar Rebecca was onvruchtbaar. Dus ik heb nog eens zitten rekenen, maar ik weet het niet precies. Ik heb het idee dat hij Jacob en Esau niet, dus zijn eigen kleinzoons, niet geboren heeft zien worden. En dan staat hier dat hij heeft gekregen wat hem beloofd was. Zo sterk is geloof. Dat je eigenlijk kunt zeggen: ik heb het al. Dat wordt er ook van het eeuwig leven gezegd. Wij hebben het eeuwig leven nu al. Hij heeft gekregen wat hem beloofd was. En wat daar ook uitspreekt tussendoor, is dat Abraham nog steeds leeft voor Gods aangezicht. Daarom heet God ook de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet alleen de God van Piet en Jan Willem en Mirjam en Diana en noem maar op. Maar hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want iedereen die bij zijn naam genoemd is, hoort bij hem. En leeft voor zijn aangezicht. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen zij de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. En met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vasthouden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Onze toevlucht is vasthouden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Er is weer een V erbij trouwens, vasthouden. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En gaat ons tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. En daar komt het beeld hoop als anker der ziel vandaan uit dit vers. Dat hoop is het anker dat voorbij gaat het voorhangsel in de tabernakel, later de tempel, in het heilige der heiligen waar God zelf aanwezig is. Ik heb een afbeelding van een anker even. Kan die op de beamer? De afbeelding van die anker, hoe een anker werkt. Een anker is, ik dacht altijd, is gewoon een zwaar brok ijzer. Laat je in het water vallen, klaar is Kees. En dat kan wel als je in een rubberen bootje zit en er is stroomvrij en er is geen wind. Dan blijf je wel redelijk hangen. En ik zie Overt zitten, die weet nog meer van boten dan ik. Maar ik las bij Wikipedia. Ik had jou ook kunnen bellen. Ik las bij Wikipedia dat je een anker, als je die uitgooit, moet je ongeveer 3 keer zoveel ketting hebben als dat de diepte, als het water diep is. Want wat een anker moet doen, jullie kennen wel het beeld van die twee haken. Een moderne anker zijn meer van die bladen. En die bladeren kunnen scharnieren. En die bladeren, doordat je ze horizontaal trekt, graven die zich in het zand. En hoe harder je trekt, hoe meer ze zich aan ingraven. En zo kan dus een vrij kleine anker ervoor zorgen dat een heel groot schip blijft liggen waar die ligt. En het anker van onze ziel, de hoop die wij hebben, is dus in het heilige der heiligen is voor de troon van God. Als wij spreken, als wij bidden, als wij zingen over de aanwezigheid van God, is dat onze anker is uitgegooid in Gods aanwezigheid. En juist als je houvast nodig hebt, dan ga je eraan trekken en dan komt hij steeds vaster en vaster en vaster te liggen. Hoop is dus een werkwoord. Hoop is iets wat je doet. Hoop verandert wie je bent, hoe je in het leven staat, hoe je kijkt. Hoop geeft vrucht waar anderen weer van mogen genieten. Een heel mooi tekst die ik gezegde van Ulvert is: wat God bestelt, daarvan betaalt hij de rekening. Wat God bestelt, dat wil zeggen, God geeft ons dingen te doen. En wanneer wij dan ons hoop in hem vestigen, dan zorgt hij voor datgene wat nodig is om dat in vervulling te doen gaan. Heel bijzonder is als je naar de Bijbel kijkt, dat de eerste 5 boeken van de Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daar komt het woord hopen bijna niet voor. En ook in de 4 evangeliën komt het woord hoop en hopen bijna niet voor. En ik denk, hoe is dat mogelijk? Wat zou daarachter zijn? En toen dacht ik van, in die boeken gaat het vooral over wat God aan het doen is. God is aan het werk. En vervolgens komt de hele tijd van daarop teren. En beseffende wat God gedaan heeft, is een belofte voor wat hij gaat doen. En dat is dus hoop. En daar verlangen we naar om meer te zien van wat God al gedaan heeft. Hoop, zou je kunnen zeggen, is een soort cement, een bindstof, een bindmiddel tussen, je zou kunnen zeggen, wat, als je naar Jezus' woorden kijkt, zit er heel veel opdracht in. Leef zus, hoe je moet leven. Kijk maar naar de bergreden, waar je op mag vertrouwen. En daar zit een belofte aan. En hoop verbindt die twee. Hoop is wat verbinding maakt tussen Gods opdracht in ons leven en zijn belofte om het te vervullen. Hoop is wat mij op de been hield, terwijl ik soms op de vrachtauto zat en denk van, Heer, hoe gaat het precies verder? Hoop is de motor van zoveel bewegingen van heil en goedheid en bediening in deze wereld vandaag. Hoop is de motor van compassion die wereldwijd uitreikt naar kinderen in armoede en mindere omstandigheden om ze hoop te geven op een beter leven. En door die kinderen weer hele gemeenschappen. En dat wordt ook gedaan bij Albert Childcare, waar Multimissions van Ulvert en Bennis ook bij betrokken is, en Jaap Dieleman. Hoop is de motor van International Justice Mission, waardoor mensen opstaan tegen slavernij vandaag en afdalen in de meest donkere helholen in bedrijven waar hun leven wordt bedreigd om mensen vrij te zetten uit slavernij. Hoop is de motor van Sharecare als we dingen inzamelen om andere mensen hoop te geven als het even minder is. Hoop is de motor waardoor we God aanbidden met elkaar, vol verlangen om meer van zijn aanwezigheid en meer van zijn waarheid in ons leven te zien. Hoop is de motor van profetieën, waardoor we woorden kunnen uitspreken van bemoediging over andere mensen. Hoop is het wat ons helpt te investeren in relaties. Hoop is het wat ons leert om onze tienden te geven, ook al zijn we niet helemaal zeker of volgende maand hetzelfde bedrag op onze rekening komt. Maar dat we kunnen geven van wat God ons vandaag geeft, tiende, zoals hij zegt. Dat doe je uit hoop, omdat je verwacht dat hij in alles jou zal voorzien. Hoop is wat ons als gemeente bij elkaar houdt en helpt te laten investeren in Gods werk in Loppersum en in Groningen. In 1 Timotheus 1 vers 1 staat dat Jezus Christus is onze hoop, namelijk dat wij mogen worden net zoals hij. En Willow Creek Church, die hebben zijn kerk in Noord-Amerika, Bill Hybels misschien wel eens van gehoord, die geven leiderschapsconferenties en van alles. Veel hebben wij van hun mogen leren in Nederland de afgelopen 20 jaar. En die zeggen, de plaatselijke gemeente is de hoop van de wereld. Wij, Waardevol Leven Gemeente, zijn de hoop, samen met andere kerken, voor Loppersum en voor Groningen. 1 Thessalonicense 5 vers 8, de laatste vers, de laatste woorden waar ik mee wil eindigen. En daar staat dat wij op moeten zetten de helm van de hoop. We kennen allemaal de wapenrusting van God uit Efeziërs 6, maar in 1 Thessalonicense 5 vers 8 heeft Paulus het over de helm van de hoop. En de helm van de hoop is datgene wat jouw gedachten beschermt en richt. Wat je dus op die weg zet, niet richting een heel klein poortje waar God erheen kan, maar richting die grootheid en die wijsheid van wie God is en wat hij kan en wil en zal doen, ook in jou en mijn leven. Hoop. We hebben allemaal hoop nodig, maar we hebben ook hoop.